Wij openen de schriften in het boek Genesis, hoofdstuk 49, en daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 28.
Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u, en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen Jacobs, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloek zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob, en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromp zich, hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn, en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was, en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende despaats verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Aser zijn brood zal vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde, hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls, van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op den hoofdsketel des afgezonderden zijner broeders. Benjamin zal als een wolf verscheuren, des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij de buit uitdelen. Al deze stammen Israël zijn 12. En dit is hetgeen hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende. Hij zegende hen een iegelijk naar zijn bijzondere zegen.
De tekst voor de prediking van deze avond vinden we in het u voorgelezen schriftgedeelte. In de versen 23 en 24. We willen de zegen overdenken van Jacob over Jozef, maar die is zo vol dat we daar niet in één keer helemaal aan toe kunnen komen. We lezen nu de versen 23 en 24. Waar Gods woord in onze tekst luidt: de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Geliefde gemeente, vorige keer hebben wij gezien hoe de stervende Jacob de beide zonen van Jozef heeft gezegend, Efraïm en Manasse. Dat gebeurde door het geloof. Zo lazen we ook in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Jacob stervende de beide zonen van Jozef gezegend. Door het geloof. Jawel, want het was alles Egypte wat Jacob daar voor zich zag staan. Daar stond Jozef, de Egyptische onderkoning. Daar stonden Efraïm en Manasse, Egyptische prinsen, opgevoed en opgegroeid aan dat Egyptische hof. Maar het is door dat geloof dat Jacob toen sprak: Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en als Simeon. En als Jozef dan zijn twee jongens bij Jacob brengt om gezegend te worden, dan plaatst Jozef Manasse, de oudste, aan de rechterhand van Jacob. En Efraïm, de jongste, aan de linkerhand van Jacob. Opdat Jacob met zijn rechterhand de grootste zegen aan Manasse zou kunnen geven. Aan de oudste, de eerstgeboorte zegen. Maar wat doet Jacob, de blinde Jacob? Hij kruist zijn handen en hij legt de grootste zegen op Efraïm, de jongste. En waarom deed Jacob dat ook alweer? Wel, u herinnert zich, dat had alles te maken met de namen van die beide jongens. Toen Jozef Manasse kreeg, de oudste, toen heeft hij uitgesproken: God heeft mij doen vergeten al mijn ellende. Vergetelheid, zo betekent die naam. Maar toen Efraïm geboren werd, toen heeft Jozef gezegd: God heeft mij doen wassen, doen groeien in het land mijner verdrukking. Efraïm, wasdom. En door Gods geest geleid heeft Jacob daarom die grootste zegen op Efraïm gelegd. Want Efraïm, dat was de belofte van Bethel. Opwas, groei. Dat het volk van Jacob tegen alles in, tegen de verdrukkingen in zou groeien. En Jacob heeft dat met zijn ogen gezien. In Goshen woonde een groot volk. En daarom, vanwege de naamgeving van Efraïm en Manasse, dat had ook betekenis voor het geestelijke leven. Ik ga daar nu niet meer op in natuurlijk. Maar dat moet voorop staan. In de heilsgeschiedenis en in de heilsorde de belofte van God. Efraïm, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. En zo heeft Jacob de beide zonen van Jozef gezegend. Zo zegent Jacob al zijn zonen. Zo hebben wij ook gelezen. En u begrijpt, we zijn bezig met het leven van Jozef te overdenken. Dus ik kan en zal ook niet bij al die zegeningen stilstaan. Wij houden stil bij die zegening over Jozef. En die zegening die is ook weer zo uitgebreid dat ook daar een enkel woord maar uitgenomen kan worden. Jozef, we zagen het, we lazen het, over hem wordt heel veel gezegd. In tegenstelling tot andere zonen. We zien dat bijvoorbeeld bij Gad maar een enkel woord wordt gezegd. En bij Naftali evenzo. En ik zat me dat zo voor te stellen, het had zo geweest kunnen zijn althans, dat Jacob daar aan het einde van zijn krachten op bed lag. En dat hij al zijn zonen langs zich kreeg en dat hij voor hen een woord had. En dat hij bijna stierf en dat mogen we zeker zien zo na die verzuchting, na de zegening van Dan, dat hij dan ineens verzucht. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dat hij toen met inspanning van al zijn krachten nog snel een paar korte zegeningen uitsprak over Aser en Naftali. En toen de laatste adem uitblies. Maar nee, dan zien we toch weer bij Jozef zo'n uitgebreide zegen. 5 hele versen lang. Waarom heeft Jacob dat gedaan? Evenals bij Juda overigens, daar heeft Jacob wel 4 versen aan gewijd. Welgemeente, Jozef en Juda, dat waren allebei hele bijzondere zonen van Jacob. Niet in zichzelf natuurlijk, maar vanwege de plaats en vanwege de taak die God voor hen besloten had. Jozef was ook iemand die een bijzondere plaats had onder al die zonen van Jacob. Nou, over dat bijzondere zal het vanavond niet gaan. Jacob die heeft heel veel dingen over Jozef gezegd. Die zegenspreuk over Jozef bevat eigenlijk een 3tal dingen. Jacob die zegt namelijk iets over Jozefs heden. Dat is vers 22. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. Hij zegt iets over Jozefs verleden. De versen 23 en 24. En hij zegt iets over Jozefs toekomst. De versen 25 en 26. Over Jozefs heden en over Jozefs toekomst zal het vanavond dus niet gaan. Dat bewaren wij voor bij Leven en Welzijn een volgende week. Wij hebben versen genoeg en stof genoeg om nog eens bij die versen 23 en 24 stil te staan over Jozefs verleden. En dan letten we op 2 dingen in Jozefs verleden. Zijn bitterheid. Schutters hebben hem bitterheid aangedaan. En ten tweede zijn standvastigheid. Zijn bogen in stijvigheid gebleven. Jozefs verleden. We staan stil bij zijn bitterheid. En zijn standvastigheid. Jacob die heeft dus in de woorden van onze teksten, versen 23 en 24, het moeitevolle leven van zijn zoon Jozef getekend. En Jacob die doet dat met gebruikmaking van een beeldspraak. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hebben hem gehaat, zo zegt Jacob. Er zijn mensen geweest die hun boog hebben gespannen, die hun pijlen erop hebben gelegd en die Jozef hebben beschoten. En dat deden ze omdat ze hem hebben gehaat. En dat heeft bij Jozef bitterheid veroorzaakt. Nou, wij weten precies, het is niet zo moeilijk om erachter te komen wat Jacob hier bedoelt, want wij hebben de afgelopen maanden de geschiedenissen van Jozef uitgebreid behandeld. We hebben gezien dat Jozefs leven lang niet altijd zo makkelijk is geweest. Dat begon al in de tenten van vader Jacob en Jacob is daar ook mee zelf schuldig aan geweest. Hij heeft Jozef toch wel verwend en voorgetrokken. En dat veroorzaakte dat die broers een hekel kregen aan Jozef. En dat werd alleen maar erger toen Jozef dromen kreeg en over die dromen ging vertellen. Toen hebben die broers zich geërgerd aan Jozef. En ze hebben nog meer een hekel aan hem gekregen. En ze hebben hem zelfs een bijnaam gegeven. Meester Dromer, zo hebben ze hem genoemd. Maar de grootste oorzaak waarom ze Jozef hebben gehaat, gemeente, dat herinnert u zich toch, dat lag in de godsvrezen van Jozef. Die broers die hebben iets in Jozef gezien wat zij niet hadden. De nauwe en tere omgang met de Heer. En die tere godsvrezen, die heeft Jozef ertoe gebracht om al het kwaad dat die broers hadden gedaan, alle kwade geruchten die over hen klonken, om dat aan Jacob te vertellen. Niet als een klikspa, maar omdat hij het niet kon verdragen dat de naam van God daardoor werd gelast. En dat maakte dat die broers Jozef hebben gehaat en dat ze niet eens meer normaal met hem konden spreken. En toen hebben ze al met elkaar erover gesproken wat ze nou met Jozef moesten doen. En toen hebben ze hun bogen gespannen en ze hebben hun pijlen scherp gemaakt. En toen is het gebeurd, we kennen de geschiedenis, dat Jacob tegen Jozef zei, ga toch eens vragen naar de welstand van uw broeders. En die broers die zagen Jozef al van verre aankomen en ze hebben gezegd tegen elkaar, ha, daar is die. De meester dromen, nou laten we eens zien wat er van die dromen van hem terecht zal komen. Ze hebben hun pijlen afgeschoten tegen Jozef. En ze hebben hem geraakt waar ze hem raken konden. En al is dat plan dan verijdeld dat ze hem doden zouden, maar ze hebben eigenlijk nog iets veel ergers gedaan, want ze hebben hem levend begraven in de Egyptische slavernij. Ze hebben hem verkocht aan Midianitische kooplieden en ze dachten, nou zijn we voor goed van hem af. Nou hebben we nooit last meer van hem en nou zien we hem nooit meer terug. Zo is Jozef achter die kamelen aangeschokt. Half stikkend in het stof. En toen kwam hij daar in Egypteland. En toen stonden daar alweer nieuwe schutters op hem te wachten. Dat was Potifar. Meer nog de vrouw van Potifar. Die schoot haar pijlen van wellust op Jozef af. En toen die pijlen afketsten op de godsvrezen van Jozef. Toen heeft ze andere pijlen op haar boog gelegd. Pijlen van leugen en van bedrog. En die pijlen hebben Jozef geraakt en die hebben hem grote bitterheid aangedaan, want daardoor kwam hij in de gevangenis terecht. En ook daar zaten weer nieuwe schutters op Jozef te wachten, want die schenker aan wie Jozef de dromen had verklaard en die had beloofd dat hij aan Jozef zou gedenken en een goed woordje voor hem bij Farao zou doen, die vergat Jozef. En dat was misschien wel de scherpste pijl, zo hebben wij toen gezien. De grootste beproeving dat Jozef dag aan dag, maand in maand uit, heeft uitgekeken naar die deur. Of dat die misschien zou opengaan. Zo heeft hij daar 2 lange jaren gezeten in bitterheid. En zou Jozef daar inderdaad nu altijd zo vol van geloof zijn geweest? Zou hij, ja, u zegt hij had de belofte, dus natuurlijk hij had de belofte. Maar hebt u ooit iemand ontmoet die daar 24 uur per dag en daar 7 dagen per week en 12 maanden in een jaar zich altijd aan kon vasthouden. Kent u geen mensen met genade die nooit eens verdrietig zijn en die nooit het hoofd eens laten hangen en die het nooit eens verzuchten? Wanneer zal dat kruis nu eens van me worden afgenomen? Wanneer stopt dit lijden nu? Wanneer zal die boze engel des Satans eens ophouden om mij met vuisten te slaan? Ook die mensen zijn wel eens moedeloos, al hebben ze dan de belofte van God. Ook zij zijn wel eens bitter gestemd. En zo heeft Jozef daar toch wel menig uur en menige dag met het hoofd in zijn handen gezeten en voor zich uit zitten staren en zich af heeft gevraagd: ach, zou God nou zijn genade zijn vergeten? Zouden zijn beloftenissen dan immer haar vervulling missen? En denkt u nou echt niet dat Jozef daarbij aan zijn broers ook heeft teruggedacht? Die broers die toch immers de schuld waren van die bitterheid daar in die gevangenis. Zou Jozef nou echt zo hemelsgezind zijn geweest en zo altijd op de toppen van het geloof hebben geleefd, dat hij nou altijd in liefde aan zijn broers zal hebben gedacht? Nee, Jacob die zegt het en hij heeft in Jozefs hart gekeken en hij zegt: de schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Het leven van Jozef, dat is jaar en dag bitter geweest. Ze hebben hem, zijn leven, om het met een moderne uitdrukking te zeggen, ze hebben zijn leven vergald. Zijn leven was bitter als gal. Zo heeft Jozef echt wel heel wat dagen daardoor gebracht. In bitterheid. Pijlen die hebben hem geraakt en die hebben hem pijn gedaan. En dat was de ene ellende na de andere. Wat een beproevingen zijn er over deze jonge man uitgestort. En gemeente, wij hebben in die overdenking van het leven van Jozef op meerdere momenten gezien de lijnen naar de Heer Jezus Christus. Niet omdat Jozef de stamvader was van de Heer Jezus. We hebben dat wist u al, maar we hebben het nog een keer gelezen. Die zegen die was voor Juda. Juda, gij zijt het. Hij zou de stamvader van de Silo zijn. Maar al was Jozef dan niet de stamvader van de Heer Jezus, hij was wel, zo hebben we gezien, een type van de Heer Jezus, een voorafschaduwing. In de weg van Jozef werd dat de schutters hem bitterheid hebben aangedaan, dan is het wel bij de Heer Jezus zo geweest. Als er nou één is geweest die een bitter leven heeft geleid. En die een ellendig leven heeft geleid. En die pijn heeft geleden. In de ziel en in het lichaam. Dan is het wel de Heer Jezus Christus geweest. Wat een schutters zijn er in zijn leven niet geweest. En wat een pijlen zijn er niet op hem afgevuurd. Dat hoef ik toch eigenlijk niet breed uit te meten, gemeente, want het is toch genoegzaam bekend dat Heer Jezus inderdaad geleden heeft. Er waren de schutters, die Joodse leidslieden, die hebben hun pijlen op hem afgevuurd. Er waren de Romeinen, die hem van de ene ellende in de andere hebben gestort. Daar waren zijn eigen broers. Die niet in hem geloofden aanvankelijk. Wat een pijn heeft hij daarvan ondervonden. Daar waren zijn discipelen. Die over alles en nog wat twisten met elkaar. En de ene wilde niet buigen voor de ander. Zijn discipelen die zich aan hem hebben geërgerd. Die hem hebben verlaten. En er is er ook zelfs nog een geweest. Die hem heeft verraden en een andere heeft hem verloochend. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan en de pijlen hebben hem doorwond en pijn gebracht. En om welke oorzaak hebben ze dat nou gedaan, die schutters? Waarom hebben die schutters hun bogen gespannen? En waarom hebben ze hun pijlen erop gelegd? Waarom hebben ze hem gegeeseld? Waarom hebben ze hem bespuwd? Waarom hebben ze de Heer Jezus Christus geslagen en gekruisigd? Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat, zo zegt de Heer Jezus. Maar waarom hebben ze het dan toch gedaan? Zonder oorzaak wel, nog meer dan in het leven van Jozef was het leven van de Heer Jezus zelf geweest. Dat een aanklacht vormde tegen al diegenen die om hem heen leven. Meer nog dan bij Jozef. Jozef was een godvrezende jongen. En dat heeft de ergernis van die broers opgewekt. Dat heeft veroorzaakt dat ze hem gingen haten. Maar veel meer nog dan bij Jozef was het in het leven van Jezus zo. Zijn volmaakte heilige leven was een regelrechte aanklacht en een veroordeling van al die mensen. Van die Joodse leidslieden die daaraan werden ontdekt dat ze zelf geveinsd waren. Dat ze huichelaars waren en dat al hun godsdienst vrome vijandschap was. En daarom zijn ze hem gaan haten. Daarom hebben ze hun pijlen scherp gemaakt. Want Jezus' heiligheid was een spiegel waarin ze hun eigen onheiligheid zagen. En Jezus' godsvrezen, zijn tere omgang met de Vader, dat openbaarde hun geveinsdheid en hun huichelachtigheid. En als een mens dat nou maar erkennen wil, als een mens daar nu maar voor buigen wil, zoals Simon Petrus dat op een goed moment mocht doen, dat hij het zei toen hij in die spiegel zag van Jezus' leven en van Jezus' wonderen: O Heere, ga uit van mij, want ik ben zo'n zondig mens. Maar veruit de meeste mensen om Jezus heen hebben niet gebogen, hebben hun schuld en hun verlorenheid niet erkend, maar die hebben hun bogen gepakt. En die hebben hun pijlen erop gelegd en die hebben hun pijlen afgevuurd op Jezus. Ze hebben hem geraakt waar ze hem maar raken konden. En ze hebben hem aan het kruis genageld. Ze hebben hem bitterheid aangedaan. En wat nou van de Heer Jezus geldt, gemeente, dat geldt nou ook van allen die godzalig willen leven. Want allen die godzalig leven, willen leven, die zullen vervolgd worden, zo heeft de Heer Jezus gezegd. Zij hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. Als Gods volk op de plaats is, als ze mogen leven in de tere gemeenschap des Heren, gemeente, dan gaat daar een aanklacht van uit tegen alle onbekeerde mensen in hun omgeving. En dan zal Gods volk daar ook wat van merken. In hun familiekring, op het werk, waar dan ook. En ik zeg daar expres bij als ze op hun plaats zijn. Dat is ook wel eens een spiegel in het leven van Gods kinderen. Als dat maar zo kalmpjes verloopt en als er nou nooit eens een pijl wordt afgeschoten. En als er nou nooit eens bitterheid is. Wat gaat er dan van mij uit? En wie ben ik dan? Dat kan wel eens een aanklacht zijn dat je denkt, mijn leven is veel te rustig. Althans in dat opzicht, want ach, het is ook wel weer zo, de duivel die heeft nog wel meer pijlen op zijn boog. En de duivel die weet je ook nog wel op andere manieren te raken. Als hij komt met zijn pijlen, met zoals Paulus dat zegt, met die doren in het vlees bijvoorbeeld. Die zo'n doren in je vlees afschiet. Wat dat ook bij Paulus is geweest, maar het was zo afschuwelijk. Het heeft hem, zo dacht hij, gehinderd in zijn apostelschap. in zijn kindschap, zodat hij het wel 3 keer heeft uitgeroepen. O God, verlos mij daar toch van. Verlos mij toch van die boze Satan, van die pijlen van de Satan. Dat de Satan komt met influisteringen van godslasterlijke dingen bijvoorbeeld. Waardoor de ziel onrustig wordt. En waardoor hij gepijnigd wordt. En waardoor hij een bitter leven gaat leiden. Omdat hij zo bang is dat dat niet meer genade kan bestaan. Of dat de duivel komt met influisteringen, met verleidingen. Waarin dat verdorven vlees wordt geraakt. En in brand wordt gezet. En waardoor een kind van God door zijn begeerlijkheden wordt afgetrokken van de Heer. Wat kan het leven van een kind van God dan bitter worden? Wat kan die dan klagen? Ik ellendig mens, dat goede dat ik toch zo graag wil, dat doe ik niet. Maar dat kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Want die pijlen van de boze en van de wereld en van de zonde, die zitten zo diep in mijn vlees. En die maken zulke diepe wonden. Bitterheid. En dan wordt het waar. In menigerlei opzicht. Wat de psalm zegt, veel wederwaardigheen. Veel rampen zijn des vrome lot. Dat je door bittere paden heen moet. Dat je geslagen wordt en dat er allerlei rampen op je levensterrein komen. En dat je gebroken wordt vanwege dat verdriet in je leven. Over je man of over je vrouw of over je kinderen of je kleinkinderen of over wat dan ook. De schutters hebben mij bitterheid aangedaan. Noem mij maar Mara, zo zei Naomi. Bitterheid. Veel wederwaardigheid. Veel rampen zijn des vrome lot. Maar, zo zegt de psalm. En zo zegt ook Jacob. Uit die alle redt hem God. Kan het leven van een kind van God bitter zijn door de ellende. Bitter zijn door de moeite. Door de zorgen en door de zonde. Maar uit die alle redt hem God. En daarom mocht Jacob nog verder gaan in zijn zegenspreuk. Hij zegt in vers 24, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Jozef is niet bezweken onder die pijlenregen die op hem werd afgevuurd. Want er was er één die wist waar Jozef was gebleven. Vader Jacob, hij wist niet waar zijn lieve jongen was. En die broers, die hadden hem ook uit het oog verloren. Jozef was verdwenen. Maar God zag hem. Daar diep in Egypte land. En God ging met Jozef mee. En hij zorgde ervoor dat hij niet omkwam te midden van al die pijlen. En we hebben er een en ander maal bij stilgestaan. En nu moet dat nog maar eens nalezen, gemeente, hoe dat van Jozef gezegd wordt. Hoe vaak. Jozef in de slavernij, Jozef in de gevangenis. Dat daarvan gezegd wordt, doch de Heere was met Jozef. En wie was de Heere? Dat was de machtige Jacobs. Wie is God? Vraagt gij zo naar zijn naam zo weet, dat hij de machtige Jacobs heet. En gemeente, wie nou onder de bescherming staat van de machtige Jacobs, die is veilig en die is wel bewaard. Of wie nou in Kanaan zit, Of dat je nou in de slavernij in Egypte zit, of dat je nou in Elburg woont, of waar we ook zijn, te midden van de grootste smarten. Dat die machtige Jacobs zijn vleugelen over ons leven heeft uitgebreid. Dan zal hij niet toestaan dat er ook maar één pijl zijn kinderen dodelijk treft. Dan is hij de Almachtige. Die zijn kinderen beschermt in het grootst gevaar. En toen kon het gebeuren dat Jozefs handen, die zo zwak geworden waren, dat Jozefs handen gesterkt werden. Het is als het ware of dat Jacobs zegt, toen hebben de handen van de machtige Jacobs die handen van Jozef vastgepakt en sterk gemaakt. En daarom is hij staande gebleven, is zijn boog in stijvigheid gebleven. Daarom is Jozef standvastig geworden. Zodat hij tegenstand kon bieden in die uren dat die pijlen op hem werden afgeschoten. Die pijlen van die vrouw van Potifar, die haar pijlen van wellust op hem hebben afgevuurd. En die hem niet één keer... Die hem niet twee keer, maar die hem dagelijks aansprak, ligt bij mij. En dagelijks kon Jozef zeggen, nee. Niemand had het ooit te weten gekomen. Zijn vader had het nooit kunnen zien. Potifar was er niet, ze waren daar maar met z'n tweetjes. Maar Jozef wist, het oog van God is op mij. En daarom zei hij, zou ik nou zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Hij is standvastig gebleven. En hoe kon Jozef dat nou doen? Was Jozef nou zo'n bijzonder mens? Was hij nou zo sterk? Had hij nou zo'n geestelijke kracht dat hij al die pijlen zomaar van zich kon afschudden? En dat waar een ander nou bezwijkt en voor de bijl gaat. Jozef kon zeggen, heen en uit, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God. Jozef, jongelui, Jozef was ook maar een mens van vlees en bloed. Met dezelfde driften, met dezelfde dingen waar wij allemaal mee worstelen bij tijden. Maar wat was nou het geheim van Jozef? De machtige Jacobs. De Heere was met hem. De Heere ondersteunde hem. De Heere gaf hem kracht. Het was een werk Gods. En zo heeft Jozef deze God naar leren kennen als de machtige Jacobs. Die hem bewaarde. En die hem staande liet blijven. En toen werd deze God voor hem een herder, want schrijft u dat maar met een hoofdletter. Het is mijn vaste overtuiging dat niet Jozef een herder hier is en een steen Israëls, maar dat er een toevoeging is aan die machtige Jacobs. Daarvan is hij, God, een herder met een hoofdletter. En een steen Israëls met een hoofdletter. Maar zo hebben we het gezien, gemeente, in die serie preken, hoe dat Jozef wel bitterheid is aangedaan en gepijnigd is, maar hoe dat Jozef toch staande is mogen blijven. En hoe God hem heeft ondersteund, te midden van de grootste smarten en de grootste verleidingen. En gemeente, die God, die machtige Jacobs, die leeft nog steeds. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En hij zorgt er ook vandaag nog voor dat zijn kinderen in de grootste smarten niet omkomen. En in dure tijd en hongersnood niet. Maar dat zij hun harten in de Heere gerust blijven. En wie nou die machtige Jacobs heeft, tot hulp heeft. Die is bewaard. En die is veilig. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Zo zegt een kind van God. En al ga ik ook in een dal der schaduw des doods. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Want wie de machtige Jacobs bij zich mag weten, gemeente, die kan elke weg begaan. Die kan elke moeite aan. Die kan elk verdriet dragen. Die kan het zwaarste kruis op zijn rug meenemen. En zelfs vrolijk dragen. Vrolijk dragen. Als de machtige Jacobs. Die ondersteunt en je handen sterkt tot de strijd. En dat is nou het geheim geweest van het leven van Jozef. En de Heere vond het nodig, en Jacob vond het nodig, dat dit nou ook nog eens onder woorden werd gebracht. Op dat sterfbed, waar al die broers bij waren. Het was natuurlijk wel een zegen over Jozef, maar wij moeten dat niet zo voorstellen, dat Jacob daar op een bed lag, en dat al die broers daar buiten stonden, buiten een kamer. En dat ze zo één voor één werden afgeroepen. En dat ze dan ook weer weggingen. En dat ze ieder persoonlijke zegen kregen. En dat de anderen daar niet bij waren. Nee, zo is het niet gegaan. Al die broers, die hebben daar, al die zonen van Jacob, hebben daar om zijn sterfbed heen gestaan. En ze hebben allemaal geluisterd wat Jacob tegen elk van hen afzonderlijk te zeggen had. Ze hebben het allemaal gehoord, wat Jacob tegen Ruben heeft gezegd. Ruben, de oudste. Ze hebben zijn zonde gehoord. Dat heeft Jacob gezegd, terwijl ze allemaal meeluisterden. Hoe Ruben het bed van zijn vader heeft beklommen en gemeenschap heeft gehad met een van zijn bijvrouwen, met Bilha. En geen van de broers kreeg gelegenheid om op Ruben neer te zien, want ze kregen allemaal een beurt. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Vervloekt zij hun toren, want zij is heftig. En zo kwamen ze allemaal aan de beurt. En zo kwamen ze ook bij Jozef. Het moest nog eens gezegd worden. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Dat werd tegen Jozef gezegd, gemeente, maar Ruben heeft meegeluisterd. En Juda, en Naftali, en Aser. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Het is alsof Jacob tegen ze zegt, jongens, luister nog eens goed. Dat was jullie kwaad. Jullie hebben Jozef bitterheid aangedaan. En voor hij het sterft, wil hij ze het nog eens laten weten. Jongens, dat mogen jullie nou nooit vergeten. Wat jullie je broer hebben aangedaan, die 20 jaar dat hij daar in die slavernij heeft gezeten. En in die gevangenschap. Dat is jullie boosheid. Dat is jullie kwaad geweest. Maar vooral heeft Jacob dat gezegd, opdat die broers nou nooit zouden vergeten. Hoe Jozef staande is kunnen blijven. De machtige Jacobs heeft zijn handen gesterkt. Zodat zijn boog in stijvigheid is gebleven. Zodat hij niet is gevallen. Zodat hij niet is omgekomen onder jullie pijn. De machtige Jacobs. Dat was de reden waarom Jacob dat hier nog eens even op zijn sterfbed heeft benadrukt. Om de schuldbrief van die jongens daar nog eens af te leveren. Maar ook daartegenover om het wonder van genade en van de goddelijke voorzienigheid te benadrukken. En Jozef, hij is geworden tot een Zafnat Paanea. Hij is daar in Egypte gebracht. Opdat hij dat volk in het leven zou behouden. Opdat hij Israël zou redden van die hongersdood. En ze koren kon geven. En dan zien we de lijnen weer liggen. Van Jozef naar Jezus. En op veel verhevener wijze is Christus de Zafnat Paanea geworden. De behouder van een groot volk. Niet alleen om ze te redden van de aardse dood. Zijn verlossing was een eeuwige verlossing. Zijn behoud was een eeuwig behoud. Hij heeft ze verlost van al hun zonden door zijn bloed te storten. Want wat een weg heeft nou deze meerdere van Jozef moeten afleggen om nou een schuldig zondaarsvolk te redden. Om ze te behouden in het leven. En daarin is de Heer Jezus ver uitgestegen boven Jozef. Want wat Jozef nou nooit heeft hoeven ondergaan, dat is Jezus Christus. Nou wel, daar is Jezus Christus nou wel in gegaan. Van Jozef staat geschreven, doch de Heere was met Jozef. Maar in het leven van die meerdere van Jozef, daar is nou een moment gekomen dat Jozef niet kende. De nederdaling ter helle. Toen de pijlen van de Allerhoogste in hem zijn gedaald. Uw pijlen zijn in mij gedaald. Zo zegt Christus in Psalm 38. Toen hij nedergedaald is ter helle. Toen het aangezicht van God werd verborgen. Toen de Heere niet meer met hem was. En toen hij in de grootste smart. Het heeft uitgeroepen vanaf het kruishout. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Toen de pijlen des Allerhoogste zijn ziel hebben doorwond en hem grote bitterheid hebben aangedaan. Toen hij daar in de Godverlatenheid hing en toen de toren van God brandde in zijn ziel. En toen heeft hij geroepen tot God. Maar God zweeg stil. Dat heeft die meerdere van Jozef moeten doen, gemeente. Om dat volk dat hem van eeuwigheid was gegeven te kunnen behouden. Om de schuld van dat volk te betalen. Om de zonde te kunnen uitdelgen. Verstoten van het aangezicht van God. Maar toen dat was gebeurd. Toen die schuld was uitgedelgd, toen alles was volbracht. Toen is die machtige Jacobs teruggekeerd naar zijn zoon. Toen alles was volbracht. Toen is die machtige Jacobs naar die hof van Arimathea gegaan, naar dat graf. En hij heeft het tegen zijn zoon gezegd die in dat graf lag. Leef. Ja, leef. En toen is de Heer Jezus Christus opgestaan uit de doden. Toen zijn de banden van de hel en van de dood gebroken. Toen heeft hij het graf verlaten. Toen is hij opgevaren naar de hemel. En daar heeft hij plaats genomen aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. En daarom kan er vandaag de boodschap worden gebracht. Jezus leeft. En hij is koning van het ganse heelal. De machtige Jacobs heeft zijn boog in stijvigheid laten blijven. En hebben zijn handen gesterkt. Tot die taak van het verzoenen en van het verlossen van dat volk. Hij heeft door zijn sterven dat eeuwige leven verworven. Hij heeft dat volk in het leven behouden. En wanneer gebeurt dat nou, gemeente? Dat volk in het leven behouden wordt. Wel, dan gaan we nog eens terug naar dat ontroerende hoofdstuk 45. Dat verveelt u toch hopelijk niet. Laten we nog eens even terugbladeren naar dat ontroerende hoofdstuk dat Jozef zich bekend gaat maken aan zijn broers. Zo lang heeft Jozef zich moeten inhouden. Maar als hij dat dan allemaal gezien en gehoord heeft, die schuldverslagenheid en die borgstelling van Juda, dan kan Jozef zich niet meer bedwingen. Doet alle man van mij uitgaan. En dan weent Jozef en dan zegt hij het tegen zijn broers. Ik ben Jozef. En die broers, we hebben het gehoord hoe ze met verslagenheid en met verstomdheid daar hebben gestaan. Ze konden het niet bevatten. En daarom heeft hij nog op ze aangedrongen. Komt herwaarts tot mij. Ik ben Jozef. Die jullie verkocht hebben naar Egypteland. Nader toch tot mij. En als nou de meerdere van Jozef dat gaat doen, gemeente. Zich gaat openbaren aan de ziel. Ik ben Jezus, zoals hij dat deed bij Paulus. Die op weg was naar Damascus. Kent u dat moment, gemeente? Kent u dat moment dat u daar als zo'n schutter. Die de boog heeft gespannen. En die de pijlen op Jezus heeft gericht. En die ze heeft afgevuurd omdat er in ons hart van nature zo'n haat leeft. Tegen God en tegen Christus. Zo'n vijandschap. Dat we de Heer zo makkelijk aan zijn plaats kunnen laten. En dat we zo eigengerechtigd zijn. Dat we zo vijandig zijn. Tegenover God en tegenover zijn gezalfden. Dat we nou als zo'n gewezen schutter, net als die broers. Daar staan en dat Jozef zich bekend maakt. Ik ben Jozef. Dat Christus Jezus. Zich aan zondaren bekend maakt. De wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, zo zegt Paulus. En hij zegt het snikkend. Waarvan ik de voornaamste ben. Ik die zoveel pijlen op hem heb afgevuurd. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Het zijn mijn zonden die hem aan dat kruishout hebben genageld. Het zijn mijn zonden die hem hebben geslagen en die hem hebben gepijnigd. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. Dat breekt toch het hart. Als je als zo'n schutter mag horen, ik ben Jezus. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat is toch zo'n wonder, gemeente, als Jozef, als Jezus zich zo bekend maakt. Dat hij mensen niet wegstoot en wegvaagt, dat had Jozef kunnen doen. Jozef had al bij die eerste ontmoeting, toen zijn broers daar kwamen om koren te halen. Toen had hij kunnen zeggen, Ik ben Jozef. Weet je niet wie ik ben? Wat komen jullie hier doen? En dan hadden die broers sidderend weggevlucht. En hadden ze in doodsangst daar neergelegen. Wat had hij kunnen doen? En zo zou de Heer Jezus dat nou ook kunnen doen, gemeente, ook vandaag hier in Elburg. Hij zou het van deze kansel kunnen laten verkondigen. Ik ben Jezus, gaat weg van mij. Allen die de ongerechtigheid werkt, in het vervloekte, in het eeuwige vuur. Maar Jozef zei het zo niet. Hij zei, ik ben Jozef. Nader tot mij. Laat er toch geen afstand bestaan. Laat er vrede zijn. En zo staat de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord. Voor doodschuldige zondaren. Voor vijanden. En hij zegt het. Ik ben Jezus. Ik ben uw heil alleen. Wend u naar mij. En wordt behouden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gemeente. Geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet, maar laat u toch leiden. En dan tot slot, als dat nou gedaan mag worden. Als we nou als zo'n gewezen schutter aan de voeten van Jezus terecht mogen komen. Als we nou godzaliglijk zouden willen gaan leven. Ja, dan gaan wij ook zelf die weg van Jozef en die weg van Jezus leren kennen. Dat kan niet anders. Dan krijgen we te maken met pijlen. Dan krijgen we te maken met schutters. Van buiten en van binnen. Want die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. En dan? Wat moeten wij dan? Als we nou zo in de moeite en in de ellende komen. Als wij zo gepijnigd worden. Als ons leven zo bitter wordt. Vanwege dat boze vlees dat zich der wet Gods niet onderwerpt. Vanwege alle dingen van binnen en van buiten. Wat is dan de weg? Wel, het is dezelfde weg als die van Jozef. Om dan onder de vleugelen te komen van de machtige Jacobs. Om dan te vluchten van de toekomende toren. En om dan te vluchten onder zijn vleugelen. Zoals die kuikentjes naar de vleugels van die hen zijn gevlucht. Jongens en meisjes, weten jullie toch? Dat is nou het enige wat erop zit voor een kind van God. Altijd weer te vluchten tot die machtige Jacobs. Onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Want dan wordt die machtige Jacobs nou ook de herder Israëls. De God des heils wil mij ten herder wezen. En al komen de pijlen op mij af. En al heb ik te maken met die geestelijke boosheden in de lucht. Die mijn krachten verre te boven gaan. En dan heb ik geen kracht om te strijden tegen die grote menigte. Ik heb geen gebrek. En ik heb geen gevaar te vrezen. Want de God des heils, de machtige Jacobs, is mijn herder. Dan is hij ook de steen van Israël, die vaste rots van mijn behoud. En al wie op hem gebouwd is, gemeente, die zal nog wankelen, nog bezwijken, die is wel bewaard. En al giert de storm en al breekt de orkaan los. Wie op die steenrots Israël is gebouwd, diens huis blijft vast en onbewogen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. En laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Laten we zijn heil- en troostrijk woord horen. Laten we zijn nodigingen, zijn ernstige aandrang niet naast ons neerleggen. Maar laat ons gaan, gemeente. Op hoop tegen hoop. Kom ik om, dan kom ik om. Als een bloedvloeiende vrouw die bevend de handen op de zoom van zijn kleed legt. Maar verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen.